Vanavond gaan we weer verder met de Bijbelstudie waar we de vraag boven hebben staan, wat is de gemeente? We hebben daar al een paar keer eerder met elkaar over gesproken. Het is eigenlijk een beetje bazaal. Het is iets wat de basis raakt. En ja, als ik zo'n beetje rondkijk, zijn we hier toch al mensen die al wat langer onderweg zijn. En misschien ook al wel wat langer met de Heer en zijn gemeente. En misschien al wel eens daarover hebben nagedacht. Aan de andere kant heb ik soms ook het gevoel dat wij niet of nauwelijks over die basale dingen hebben nagedacht. En dat we allemaal maar een beetje nemen zoals het toevallig op ons afkomt, daar waar wij onze plek innemen. Het is goed, denk ik, om na te denken over datgene wat de Bijbel ons leert aangaande de gemeente. En dan gaan we helemaal terug naar het Nieuwe Testament. En dat is ook wat kenmerkend is voor het baptisme. Baptisme in Europa, baptisme wat er altijd geweest is eigenlijk, maar zeker ook het Nederlands baptisme, was een terug naar de Bijbelbeweging. Van wat leert de Bijbel? Hoe moeten wij staan in deze maatschappij? En hoe moeten wij de gemeente, gekocht en betaald door de Heer Jezus, met elkaar vormgeven? Nou, daar hebben we al een beetje over nagedacht. En ik ben begonnen daarmee te stellen dat ik een paar van die baptiste principes steeds aan het begin van de Bijbelstudie noem. En daarna steek ik dan af op een wat specifieker thema. En zo zal het vanavond gaan over de gemeente als een gebouw. Gemeente als een gebouw. Maar wat is nou dat specifieke baptisten? Hoe kijken baptisten aan tegen de gemeente? Ik denk dat dat heel bijbels is. Ja, logisch natuurlijk, want ik ben een baptist, anders zou ik naar een andere club moeten gaan. Maar baptisten die zien de Bijbel als de hoogste autoriteit. Is de Bijbel de hoogste autoriteit in de gemeente? Zo hoort dat te zijn. En daar zult u de sprekers in de gemeente, daar zult u de raad van de gemeente, als er een voorganger is, ik ben geen voorganger, even tussendoor, meer van een gemeente. Ik ben een raadslid, en ook niet meer dan dat, en dat is ook ruim voldoende. Maar datgene wat de raad leert en wat in de gemeente geleerd wordt, dat moet op de Bijbel gebaseerd zijn, op de Bijbel gefundeerd. En als u mensen tegenkomt die zeggen, ja, maar dat staat, maar ik denk er een beetje anders over, of men probeert op allerlei manieren de situatie, de dingen die in de Bijbel staan, toch wat anders voor te stellen, dan moet die alert worden en dan moeten we met elkaar alert zijn. Want we willen bij de Bijbel blijven. Dus de Bijbel is de hoogste autoriteit. Wij geloven dat wat er staat. En normaliter gewoon in de letterlijke zin. Tenzij de Bijbel duidelijk aangeeft dat het figuurlijk gezien moet worden. En dat heb je bijvoorbeeld bij de gelijkenissen van de Heer Jezus. En als je in Openbaring leest dat er een beest uit de zee opkomt. Dan is dat ook weer symboliek natuurlijk. Dus daar moet je dan wat meer op studeren om de boodschap, datgene wat uitgebeeld wordt, te verstaan. Maar dus, normaliter gaan baptisten uit van de waarheid van de Bijbel. Dus als er staat vooraan in de Bijbel, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woestledig, dan zijn de baptisten van oudsher gewoon geneigd om dat te geloven. En ik doe dat ook, het is maar dat u het weet. Kenmerkend voor het baptisme, en dat is dan kenmerkend in de christelijke wereld waar we vandaag terecht zijn gekomen, is de doop op belijdenis. De geloofsdoop wordt het ook wel genoemd. Doop door onderdompeling. Je belijdt eerst met Christus te zijn gestorven, met hem begraven, met opgestaan. En dat hoort dan in die begrafenisdienst, die doop eigenlijk is, tot uitdrukking gebracht. Je getuigt daarvan. Daar hebben we al over gesproken met elkaar. Vanavond wil ik het hebben over wat ook specifiek baptist is. Dat is de autonomie van de gemeente. Waarbij we het congregationalistisch gemeentemodel voorstaan. Een lastig woord, heb ik al eerder gezegd, komen we dus zo over te spreken. Dus de autonomie van de gemeente, congregationalistisch. En daaraan gekoppeld het algemeen priesterschap van de gelovigen. Ook dat is specifiek baptist. Ook andere gemeenten kennen daar elementen van. Maar het is in ieder geval in zijn totaliteit specifiek baptist. De volgende keer gaan we het hebben over sacramenten. Baptisten geloven niet in sacramenten. We belijden de drie-eenheid en een scheiding tussen kerk en staat. Dat zijn wel typisch baptisten aangelegenheden. Maar nu dus eerst die autonomie en dat congregationalistisch gemeentemodel. En het algemeen priesterschap. Als je dat zo hoort, is dat een mond vol. En er is heel wat over te zeggen. Maar ik doe nu maar een beetje inleidend om met elkaar toch een beetje weer voor ogen te krijgen wat voor gemeente we vormen. Wat is de indruk? Nou, het woordje autonoom, ik zeg dat met nadruk, autonomos, is een samenvoeging van twee woorden. U herkent het woordje auto, automobiel. Ben je van jezelf bewegend, dat is dan zo'n ding wat kan rijden. En straks is er niet eens meer een chauffeur nodig, want dan gaat het allemaal met een computer. En ik las toevallig vandaag in de nieuwsmedia dat wanneer de computer de auto bestuurt, dat hij in Amerika als de chauffeur van de auto wordt gezien. Ik denk, hoe moet je zo iemand gaan bekeuren? Dat lijkt me lastig. Maar goed, dat even tussendoor. Autonoom wil zeggen zelf, jezelf. Noom, nomos, dat betekent wet. Je bent zelf, jezelf tot wet. Dat wil dus zeggen, als een gemeente een autonome gemeente is, en baptisten gemeenten zijn autonoom, dat de gemeente zelf haar koers bepaalt. En dat de gemeente, ja, laat ik het zo maar zeggen, de baas is over datgene wat zij gelooft en beleidt. Dus baptisten zijn niet een onderdeel van een grotere gemeenschap, waar die grote gemeenschap van bovenaf kan dicteren wat er dan plaatselijk lokaal gedaan moet worden. Nee, baptisten die geloven dat iedere gemeente als gemeente verantwoordelijk is. We hebben wel een unie, daar zijn wij geen lid van overigens, maar er is een unie van baptisten gemeenten. En die beleiden datzelfde, maar die zeggen we kunnen als unie met een aantal gemeenten samen een aantal dingen doen die je als gemeente niet kunt doen. Dat is bijvoorbeeld een opleiding van predikanten of met elkaar is het makkelijker uitzenden van zendelingen. En met elkaar hebben we ook een grotere pot om gemeente kerkbouw te stimuleren. Maar inhoudelijk over de geloofszaken is de gemeente lokaal zelf verantwoordelijk. En dat is dan zo'n congregationalistisch gemeentemodel. Congregatie, gemeente. Dat zijn wij dus. Is er dan geen hoger gezag dan die gemeente, de gemeentevergadering? Jazeker, maar die hebben we al eerder genoemd. Dat is de Bijbel. De Bijbel is het hoogste gezag waarvoor wij buigen. En de Bijbel wordt in de gemeente geopend en onder leiding, inspiratie van Gods geest verstaan we met elkaar datgene wat God ons wil leren vanuit zijn woord en hoe hij wil dat wij leven. Dus dat is een van de twee punten van vanavond die het baptisme raken. Het andere punt is het algemeen priesterschap der gelovigen. Dat wil zeggen dat binnen die congregatie, binnen die lokale gemeente die wij ook met elkaar vormen, alle leden individueel dezelfde waarde hebben in hun stem, om het zo maar te zeggen, dan ieder ander. Dus het is niet zo dat de raad op een hogere trede staat dan de andere gemeenteleden. Het is helaas ook niet zo dat de dominee nog weer een stapje hoger staat daarboven. Dat zou erg makkelijk zijn. En soms heb je toch ook binnen baptisten wel eens het idee dat dominees daar en raden daar wel eens toe neigen. Heeft natuurlijk ook te maken doordat ze door elkaar genomen ook wat meer weten van wat er in de gemeente speelt dan een gemeentelid. En een predikant is ja, professioneel natuurlijk ook wat meer bezig met de Bijbel. Dus ja, die stem die weegt dan al automatisch soms wat zwaarder. Maar in principe zijn alle leden van hetzelfde niveau. Dus laat ik het zo zeggen, iedereen kan koster worden, Jan. Ja. Kees. Dus iedereen kan koster worden. Prima, zegt hij. En ja, iedereen die kan herder worden van de gemeente, kan leraar worden van de gemeente, kan dus ook, ja, leraar, dat is eigenlijk een dominee, vind ik, of een pastoor, zou je ook nog kunnen zeggen, van de gemeente worden. Maar het is wel weer zo dat die verdeling wel weer onderworpen is aan datgene wat de schrift daarover leert. En dan krijg je toch nog weer, spijt me zusters, een wat andere indeling. Want dan zijn het de broeders die in de Bijbel als degene worden aangewezen die het woord mogen uitleggen in het midden van de gemeente. En zo heeft het altijd gefunctioneerd binnen baptistengemeenten. Maar ook ten aanzien van pas bekeerden maakt de Bijbel een onderscheid. Als iemand staat naar het opzienersambt, schrijft Paulus, mag hij niet een pas bekeerde zijn. Ik heb helaas wel dat meegemaakt dat pas bekeerden amper de gemeente binnen waren. En waren ze lang genoeg lid van de gemeente, dan werden ze gepromoveerd tot raadslid. Zonder dat ze die diepte van het woord al hadden leren kennen. Maar dus in principe, ook als wij een gemeentevergadering hebben, alle stemmen wegen allemaal even zwaar. En de schrift is het hoogste gezagsorgaan. En dan heb je dus weer een beetje geleerd van ja, het baptiste idee rondom kerk zijn, gemeente zijn. Er is uiteraard veel meer van te vertellen, maar de lijn wordt zo gezet. Maar ondertussen hebben we het wel over een gemeente. En een gemeente, daarvan hebben we al gezien, ja, dat is een lichaam waarvan Christus het hoofd is. En de keer daarvoor hebben we stilgestaan bij het feit dat de gemeente een broederschap is. We zijn wederom geboren. En daarmee zijn wij broeders geworden van Jezus Christus. En door die wedergeboorte mogen wij God onze Vader noemen. Er kwam laatst een berichtje bij mij binnen op Twitter van iemand die redelijke populariteit heeft binnen de muziekwereld in christelijk Nederland, laat ik maar zo zeggen. En hij maakte de opmerking dat als we ons realiseren dat alle mensen naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn, ik zeg het nu even met eigen woorden, ik weet niet meer letterlijk te citeren, en dan moeten we een diepe buiging voor elkaar maken. Ik heb de broeder privé teruggemaild dat wij niet allemaal een beeld zijn, naar Gods beeld geschapen zijn. Adam, ja. Maar Adam is in zonde gevallen. En alle mensen uit Adam voortgekomen zijn naar het beeld van de gevallen Adam. En dat is niet naar het beeld van de Heilige God. En ja, laat nou maar zeggen, een kinderlokker, ik noem maar eventjes wat, of een massamoordenaar, dan vult u het allemaal maar in, want mensen aan aardigheid kunnen uithalen, wil toch niet zeggen dat dat naar het beeld van de Heere God is. Als je wederom geboren bent, doe je nog wel eens dingen die niet kloppen. Maar dan ben je wel opnieuw geboren en dan heb je wel een andere drive. Ja, daar is over na te denken. Maar goed, u snapt denk ik wel wat ik bedoel. Dus we hadden het over een broederschap, we hadden het over een lichaam. En nu gaan we het hebben over een gebouw. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Nee, we denken niet aan een kerkgebouw. Ja, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel ontdekken we dat de Heere God heel graag bij mensen wil zijn. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat de Heere God graag bij mensen wil zijn. Nou, kennen we dat allemaal wel. En Betty, die zegt ook wel eens, wat wonen mijn kinderen ver weg. En mijn kleinkinderen, die zien niet zo vaak en dergelijke. En dan zeggen, nou ja, ze willen dan een boeltje oppakken en verhuizen naar Bennekom. Ja, dat is ook niet de weg natuurlijk, dat weten we allemaal wel. Dingen gaan in het leven. Maar zo lopen dan die lijnen. Want je wil als ouder bij je kinderen zijn. Nou, de Heere God die de mens had geschapen, nou heb ik het over Adam en Eva nog, die wilde bij die mens zijn, zocht die mensen op en had dus een plek gecreëerd om samen met die mens te zijn. Het was nog niet een gebouw, maar het was wel een mooie tuin. De Hof van Eden. En steeds kwam God bij de mens en ze wandelden daar samen. Wat zal dat geweest zijn? Stel u dat nou eens voor, dat je een schitterend park hebt, ook met een lekker klimaat. En dat je aan het einde van de avond weet van straks komt de Heere God en dan zijn we samen weer onderweg. Dat is wel heel bijzonder. God wil dat ook blijkbaar. Maar de zonde brak in. En toen kwam er een kloof. En die waren zo vreselijk dat die heerlijke omgang niet meer voortgezet kon worden. De vloek kwam, de dood. En het einde van de dood is het gescheiden zijn van God. Er kwam al wel een scheiding, maar nog niet in het meest vreselijke. Er kwam als het ware nog een beetje een tussenfase waar wij nu in verkeren. Want desondanks bleef God dat contact met mensen zoeken. En wij mensen, we dragen ook heimwee in ons hart naar God. Dus eigenlijk van twee kanten. De Heere God die verlangt naar ons. De goos. En wij hebben ook verlangen naar de mens. Nou, en op welke manier werd nu geprobeerd om die gebroken relatie, die omgang, laten we even zeggen dat thuisgevoel binnen dat gebouw, die omheining, die tuin, te herstellen? De mens deed dat door vijgenbladeren. Ik ben er diep van overtuigd dat dat een religieuze daad was. Dat wordt niet altijd zo verkondigd, wordt niet altijd aan gedacht, maar de mens was een zondaar en probeerde de gevolgen van zijn zondige daad, waardoor zijn naaktheid openbaar werd, als het ware te verhullen. Je zou nog verder kunnen gaan. De mens was oorspronkelijk met heerlijkheid bekleed, maar door die zonde was die heerlijkheid van hem weggenomen. En door de wedergeboorte kunnen wij weer opnieuw met Christus bekleed gaan worden. Maar dat is even een ander aspect. Die heerlijkheid was weg, de naaktheid kwam en de mens probeert het te bedekken, zodat de Heere God toch maar niet ziet of zo, ik weet het niet. Dat is de eerste vorm van religie. Een mens die de gevolgen van zijn zonde eigenmachtig probeert te bedekken, in de hoop dat God het niet ziet, hem toch maar aanneemt, toch maar bij hem wil blijven. Maar dat werkt niet. Dat werkt nooit. Hoe schitterend die vijgenbladeren ook zijn, hoe schitterend de filosofie ook klinkt, hoe prachtig de gewaden zijn, hoe kostbaar misschien de voorwerpen die wij gebruiken in de eredienst, blijven vijgenbladeren. Het zijn tekenen van onze wil, van ons heimwee, maar tevens ook tekenen van onze machteloosheid. Wij kunnen ons niet met God verzoenen. Dat is van ons af. De Heere God van zijn kant wilde ook graag in de relatie tot de mens blijven. En hij ontwierp de ware weg tot herstel. Hij bekleedde de mens ook. En hij deed dat met de huid van dieren. Onontkomelijk, wil je in een dierenhuid lopen, dan zal het dier gedood moeten worden. Er wordt dus een dier geofferd. En ja, dat waren de eerste dieren die geofferd werden om de gevolgen van de zonde te bedekken. Even later kom je Kain en Abel tegen. Ja, dan kun je zeggen, waarom wordt het offer van Kain niet aangenomen en van Abel wel? Dat is datzelfde principe. Kain komt met de vruchten van het veld en Abel offert een dier. Zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde. Dus die weg, die wordt de eerste bladzijde heel duidelijk gewezen. De mens kan van alles proberen, maar zijn weg loopt dood. En de Heere God geeft aan dat er leven geofferd moet worden vanwege het leven dat de mens kwijt is geraakt. Ja, hoeveel dieren er gedood zijn als offerdier? Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, ik denk wel miljoenen. Ik heb me wel eens laten vertellen over het aantal dieren dat in Jeruzalem jaarlijks geofferd werd rond Pasen. Nou, dat is een afschuwelijke hoeveelheid dieren geweest. We weten dat niet allemaal heel zeker, maar het bloed moet daar toch wel heel rijk gestroomd hebben, jaar in jaar uit. En iedere keer was dat maar weer om de gevolgen van de zonde, de naaktheid van de mens, uit het oog van God te halen. Maar dit was wel de door God verordineerde manier. En al die offerdieren, die wezen heen naar die ene die komen zou. En dat is het Lam van God. Dat de Heere God, mag ik het zo zeggen, opzij gezet heeft voor de grondlegging der wereld zelfs. Duizelt het mij. Voor de grondlegging der wereld. Dus voordat de Heere God begon met de schepping. Voordat de mens in zonde viel. God weet alle dingen. Wist de Heere God van die zondeval. Maar hij had ook al zijn uitredding klaar. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegnam. En het verschil tussen het bloed van de offerdieren en het bloed van de Heere Jezus komt in de Bijbel ook naar voren wanneer je gaat luisteren naar de termen die in de Griekse en in de Hebreeuwse Bijbel zeg maar gebruikt worden. Bij het offeren van dieren gaat het om een bedekking. Ze worden een laagje gelegd over de zonde, zodat je het niet meer ziet. Het is natuurlijk maar schijn, maar goed, dat is dan het idee. Maar bij het bloed van de Heer Jezus gaat het niet om een bedekking, maar gaat het om een wassing. Verdwijnt het. Schoon. Dat is dus een veel andere manier, een veel totaler, heel geweldig. Schoon, heilig, gereinigd. Zo ziet de Heere God ons in en door het offer van de Heere Jezus aan. Niet meer dat offer van al die lammeren, maar het offer van de Heer Jezus. En zo ontstaat toch weer de mogelijkheid, dat verlangen, dat mens en schepper, schepsel en schepping samenkomen. Ja, en dat samenkomen, dat heeft een thuis, een huis nodig. Dat was de Hof van Eden, maar die zondeval bracht daar een einde aan. En de toegang tot de Hof van Eden is ons ontzegd. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Maar toen Adam en Eva geschapen werden, hadden ze toen het eeuwig leven? Ja, u zegt ja. Waarom hadden ze dat?
De dood was er nog niet, er was geen zonde.
Ja, dat is nou net de vraag. Want ze moesten namelijk eten van de boom des levens. Heb je dat goed? Ze moesten eten van de boom des levens. En op het moment dat de toegang tot de Hof van Eden, wordt ook die boom des levens verborgen. En kunnen ze dus, ze hadden dus toegang tot die boom en daardoor hadden ze het eeuwige leven. Die boom is er niet meer en nu is er, mag ik het zo met respect zeggen, is er een nieuwe boom gekomen, het kruishout. En dat eeuwige leven is weer toegankelijk. Er zitten beelden in de Bijbel die best wel mooi zijn, denk ik, die diep gaan. Moet ik eens over nadenken. Maar ik vind wel mooi. De zonde was er nog niet. Dat is in ieder geval waar. Tenminste niet bij mensen. Ze hadden, als ze door hadden blijven kunnen eten, dan zouden ze de zonde zouden bij de mensen zijn gebleven tot in eeuwigheid. Overigens heel opmerkelijk, ik heb dat wel eens genoemd. www.2045, moet u maar eens kijken, het is wel een Engelse site. Daar lees je dat mensen bezig zijn om het eeuwige leven te realiseren voor ons. Dan worden wij gekloond en dus krijg je allemaal henkies op een rijtje. En dan op een of andere manier willen ze dan ook nog de ziel, de geest proberen te transporteren naar, ja, de jongere versie van Henkshout. En zo zou je dus het eeuwige leven kunnen krijgen. Men is daar serieus mee bezig hoor. Ik geloof niet dat het gaat lukken, maar dat is een ander punt. Maar men is daar mee bezig. Die zondeval was gekomen. We konden de Hof van Eden niet meer in. Maar God wilde nog altijd wel met mensen samenkomen. En dat deed hij. Hij was bijvoorbeeld bij Kain. Hij sprak Kain aan. En hij wist dat Kain verkeerde dingen had gedaan. Kain, moet je hoofd opheffen, anders ligt de zon als een belager enzovoort. En helaas heeft Kain niet naar de Heere God geluisterd. En hij kwam ook bij Henoch. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem weggenomen. Dus in die oudtijd zocht God nog wel steeds contact met mensen. Maar de zonde greep steeds meer om zich heen. En dan in Genesis 6 vers 3, en dan komen we bij de geschiedenis van de zondvloed. Daar lezen we: toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dus er is een situatie gekomen dat de Heere God zegt, ja, maar ik blijf niet zo met die mens bezig. Wat was er gebeurd? De zonen Gods, de demonen, waren naar de aarde toegekomen en die hadden op aarde gemeenschap gezocht met vrouwen. Hoe we dat precies moeten voorstellen, dat moet maar even in het midden laten. Je kunt er van alles van maken, er zijn ook heel veel ideeën over. Maar duidelijk is dat er iets gebeurd is wat voor de Heere God zo gruwelijk is, dat hij zegt, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, ook hij is vlees. En dan wordt de levensduur van de mensen teruggebracht naar zo'n 120 jaar. Voordien, voor de zondvloed, werden de mensen bijna 1000. Maar daarna, en dan zie je ook dat achteruit, dat er snel afwaarts gaat met de leeftijd van de mens. En het contact wat er dus blijkbaar nog altijd, misschien niet in die sterke mate als in de oorspronkelijke zin in de Hof van Eden, nog altijd was. Kain, Henoch en Noach en wellicht ook nog anderen die niet in de Bijbel genoemd staan. na de zondvloed gaat dat toch helemaal anders worden. En dan kiest de Heere God één persoon uit en dat is Abraham. Want God zoekt dat contact met de mens. Bovendien had hij een belofte gedaan tot heil van de mens. En dat moet wel uitgevoerd gaan worden. En dan kiest de Heere God Abraham. En dan lezen, en dat is in Handelingen 7 vers 44. Handelingen 7 vers 44, dan zien we Stefanus. En dan zegt Stefanus, bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis. Zoals hij die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Dus Mozes kreeg van de Heere God de opdracht om een tent te maken. En Mozes heeft blijkbaar het origineel daarvan gezien. Tabernakel bij de Heere God in de hemel. Ook dat zijn dingen die we allemaal moeilijk kunnen voorstellen, maar hoe dan ook. Mozes heeft het gezien en heeft hier op aarde voor mensen de tabernakel moeten bouwen naar dat voorbeeld wat hij heeft gezien. Dat was een tent. Was ook nodig natuurlijk, het volk was nog onderweg. Over die tabernakel, over die tent is heel veel te zeggen, heel veel is daaruit te leren, de opbouw. En wat er allemaal in staat. En als je dat goed gaat bestuderen, dan zie je dat het één grote beschrijving is van Jezus Christus. Dat is heel bijzonder, heel uniek. En daarboven was die wolkkolom, die vuurkolom. Dat was een teken van Gods aanwezigheid daar in die tabernakel, bij die tent, bij het volk. Want God wil wonen bij mensen. Later kwam Salomo. En die bouwde een stenen huis. En de wolk van de heerlijkheid van God verbleef ook daar. Een aanduiding van Gods tegenwoordigheid. Ongeveer 400 jaar na Salomo, kreeg Ezechiël een dramatisch visioen. Ezechiël 11, 22, 23. En dan ziet Ezechiël dat vanaf die tempel de wolkkolom verplaatst wordt, zich terugtrekt, oostelijke richting. Bij die poort die nu dichtgemetseld is. Het was zo dramatisch dat God ook niet meer bij het volk kon blijven. En in Matteüs 23 vers 28 profeteert, vers 38 profeteert de Heer Jezus. En dan hebben we het over de tempel van Ezra en Nehemia. Dus heb dat even goed in de tabernakel. De tempel van Salomo. Die wordt verwoest. Wordt er onder Ezra en Nehemia een nieuwe tempel gebouwd. Die nieuwe tempel die wordt enorm verfraaid door Herodes. Het moet een van de mooiste bouwwerken zijn geweest in de oudheid. Feitelijk was die tempel nog niet eens klaar toen de Heer Jezus in die tempel al kwam. Het was nog niet eens helemaal klaar. Maar de Heer Jezus die profeteert, en hoe scherp zijn dan die woorden, het is nog niet eens klaar, dat de Heer Jezus zegt, er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En 40 jaar later kwam Titus en die heeft de tempel verwoest. Een beetje nuanceren. Titus krijgt altijd de schuld. Titus wilde dat de tempel behouden zou blijven. Hij wilde dat daar niets zou gebeuren. Maar ja, in het heetst van de strijd is er wel vuur gebracht in die tempel en stond binnen de kortste keren in lichte laaien en is totaal verwoest. Naar het woord van de Heer Jezus. Dus de Heer woonde bij de mens in de Hof van Eden. Verbleef nog wel een beetje bij de mens tot aan de zondvloed. Daarna wilde God toch weer bij die mens blijven. Tabernakel, tempel, nog een tempel. Toen kwam de Heer Jezus heel persoonlijk naar deze aarde, in de Heer Jezus. Nou, we weten natuurlijk ook hoe dat gegaan is, maar dat zat wel in Gods plan, hoe vreselijk het ook was natuurlijk. En je kunt de vraag stellen, waar woont God nu? Is dat in een kerkgebouw, Peter? Dat is een wijs woord. als een wijs woord. Ja. Er zijn hele fraaie kerkgebouwen natuurlijk. Ik heb er wel een paar gezien. Als wij naar Frankrijk gaan, dan wil ik nog wel eens een kerkgebouw binnenlopen. En er staan hele mooie in Frankrijk. Betty vindt het maar niks. Die vindt het allemaal muf stinken in die dingen, maar goed. Ja. In Pessen stond ook een mooi kerkgebouw. Ja. De Sint-Pieter hebben we ook lopen vergapen aan wat er allemaal was. Schitterend. Maar dat zijn toch niet de plaatsen waar de Heere God woont in een kerkgebouw. In Handelingen 17 horen we van Paulus, Handelingen 17, 24, vers 25. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. De Heere woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. Dan lezen we verder van Paulus, Efeze 2, vanaf vers 19. En dan gaat het ineens over mensen, over de gemeente. In Efeze 2, vanaf vers 19 lezen we, zo bent u dan, de gelovigen, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Heb je hem? Wij zijn huisgenoten van God. Bijwoners waren bij God. In. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Eenvoudig gezegd, de gemeente, wij als gelovigen, wij vormen met elkaar dat gebouw waar God woont. Ja, en zitten wij dan met elkaar net in zo'n mooi gebouw? Ja, dan kun je dat zeggen.
Daarom zeg ik dat hebben we dat gebouw misschien helemaal niet nodig. Waar we nou heen gaan.
Nou, we weten niet waar we heen gaan, maar we moeten in ieder geval een dak hebben. Ja, dat toch wel.
Stenen gebouw.
De gemeente van de Heer Jezus wordt hier vergeleken met een gebouw. Daarvan wordt bovendien gezegd dat het een woning van God is in de geest. Dus God woont door zijn geest in dat gebouw en wij vormen dat gebouw. We hebben dus niet te maken met een tent, een tempel in de klassieke zin van het woord, of met een kathedraal of met een kerk, hoe je ze ook maar wil noemen, maar met een geestelijk bouwwerk. Niet uit materiaal van hout, van steen, van leem, van ijzer, ook niet van dure materialen, natuursteen tot in de duurste soorten, maar van heel ander geestelijk materiaal. En dan schrijft Paulus aan Timotheus, 1 Timotheus 3 vers 15. Ik heb ze allemaal opgestypt, dus ik hoef die eigenlijk niet te openen, maar u begrijpt het wel. 1 Timotheus 3 vers 15. Daar schrijft Paulus aan Timotheus, voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dus Paulus die geeft aan Timotheus aan dat wel bekend is hoe wij ons in dat huis van God in de gemeente moeten gedragen. Met andere woorden, al die leden van de gemeente die dat huis van God met elkaar vormen, die weten hoe dat in elkaar moet steken. Wat in de gemeente wel, wat in de gemeente niet kan. En dan staat er direct achter zuil en fundament van de waarheid. Dus hoe we ons in de gemeente moeten gedragen. En de gemeente, daarvan zegt dan de apostel voorts, is een zuil en fundament van de waarheid. Dus een waarheid is een kenmerkend punt voor de gemeente. Ja, wat is waarheid? Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Wilders die roept dat de waarheid bij hem is. Ik weet niet of u het gelezen hebt gisteren. Ik heb ook het videootje gezien trouwens. Maar wij hebben de waarheid, zei hij. Ik denk niet dat Wilders een zuilende fundament van de waarheid is. En zeker niet van de gemeente van de levende God. In 1 Korinthe 3 vers 9 lezen we. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Dus wij vormen dat nieuwe bouwwerk. Ik noem even die teksten zo bij elkaar. 2 Korinthe 6 vers 16. Gij toch zijt de tempel van de levende God. Het gaat weer over ons, de gemeente. Moeten we goed op ons laten inwerken. Wat een nauwe relatie. God woont bij ons. God is in ons midden. Natuurlijk woont hij in de hemel. Natuurlijk, de aarde is de voetbank van zijn voeten, noem het allemaal maar op. Maar hij is in de gemeente tegenwoordig door zijn geest. Dan heb je dus een bouwwerk, wat gefundeerd is op die hoeksteen, Jezus Christus. En daar zag ik een parallel in met dat andere beeld wat we al bespraken, lichaam en hoofd. Want alle leden van dat ene lichaam kunnen niet functioneren, kunnen niet leven, kunnen niet bestaan, wanneer zij niet aan dat hoofd vast zouden zitten. En als niet vanuit dat hoofd alle impulsen en alle aanwijzingen en alle signalen naar het lichaam toe zouden stromen. Nou, zo is ook dit geestelijke bouwwerk gebouwd op een belangrijke steen. En zonder die steen zou dat bouwwerk niet bestaan, niet kunnen standhouden. En wanneer je een kerken hebt waarin ook de plek, de positie van Jezus Christus steeds meer naar de zijkant wordt geschoven, en wanneer het steeds minder om Jezus Christus gaat, ja, dan is een gemeente bezig haar eigen bestaansgrond weg te schuiven. En dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Dat is een proces wat lang niet iedereen ziet, maar het grijpt in onze tijd steeds meer om zich heen. Hoe staat het bij ons in de gemeente? Het is altijd makkelijk om natuurlijk om naar de buren te kijken. Moeten we niet doen, dat is hun verantwoording. Wij hebben de verantwoording voor onze gemeente. Hoe staat het nou? Heeft Jezus Christus de primaire plaats bij ons in de gemeente? En luisteren we naar zijn woord en laten we ons leiden door zijn geest? Petrus schrijft 1 Petrus 2 vers 6. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus ik leg in Sion een hoeksteen, uitverkoren, en in hem moet je geloven. Christus is de hoeksteen. Het is de eerste steen van het gebouw. Zonder Christus zou het gebouw nooit kunnen bestaan, nooit kunnen verrijzen. Maar het is wel lastig als het om Jezus gaat. Want veel mensen hebben het niet zo op de Heer Jezus. 2000 jaar geleden kruisigt hem, weg met hem. En heel subtiel is dat ook in de kerkgeschiedenis steeds maar weer gezegd. Jezus is niet letterlijk opgestaan, wordt gezegd. Hij leeft voort in de gedachten en in de idealen van de apostelen. En die idealen zijn later overgenomen door de gelovigen. En vandaag hebben wij onze idealen. En onze idealen leggen we dan en proberen een beetje te leggen in het verlengde van de Bijbel. Maar ondertussen is vaak Jezus Christus al naar de zijkant geschoven of nog verder weg. Nee, het gaat om hem. En het is het woord van God. Hij is de hoeksteen. En dan nodigt Petrus ook uit, 1 Petrus 2 vers 4. Kom naar hem toe. Als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is. Nou, dat noemde ik al. Die levende steen door de mensen verworpen. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dus die steen, Jezus Christus. Bij God uitverkoren. Nou, wat de mensen doen is hun verantwoording, maar de plek die de Heer de God geeft aan zijn zoon is zo uniek. En op die steen, op die heiland, mogen wij ons geloof bouwen. En dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 3 vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus. Geen ander fundament. De levende steen. Zonder Jezus kan de gemeente niet bestaan. Zonder Jezus kun je wel veel religie hebben. Kun je heel veel vijgenbladeren ophangen. Maar geen relatie met God onderhouden. Dan heb je het lam van God nodig. Even aardig. In Efeze 2 vers 20, daar lezen we dat de gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Maar we zijn toch gebouwd op Jezus Christus? Maakt Paulus een uitglijder, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Er staat een kommaatje, daar was ik gestopt. En daarachter aan staat, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus dat betekent dat Jezus Christus die onderste laag is, waar het allemaal op staat. Maar dat daar direct een laag op is van de profeten en van de apostelen. En dan hebben wij het profetische woord, het Oude Testament vooral natuurlijk met al die profeten, die ons schitterende dingen leren over Jezus Christus, over de toekomst. En dan hebben wij de apostelen die ons leren hoe het in Jezus Christus allemaal werkelijkheid wordt en vervuld zal worden. Dus Christus is die basale laag, maar daar direct dan ook het fundament van apostelen en profeten. Maar Christus is de hoeksteen, de basis. Dat staat in Efeze 2 vers 20. Efeze 2 vers 20. En dat Jezus de basis is, dat hebben wij ook al eerder gezien. Want de Heer Jezus die vroeg aan zijn discipelen, wat zeggen de mensen of wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En dan krijg je allemaal belangrijke personen. En dan vraagt de Heer Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan doet Petrus die belijdenis, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus dan zie je weer dat de Heer Jezus zelf aangeeft dat dit belijden, wat in dat belijden van Petrus gezegd wordt, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, dat de gemeente op Jezus Christus, op die Zoon van God gebouwd wordt. En daar staan we op. En dan heb je een hecht fundament. Dan kan het schokken. Er kan van alles gebeuren. Maar het fundament is vast en zeker. Ik heb al de laatste keren wat geciteerd uit dat dikke boek wat ik aan het lezen ben over de doop. En ik kwam daar ook nog een stukje tegen. Ook ergens in tijden van de reformatie, ja, ik zeg het toch maar. Er zoveel boosheid was naar baptisten, mensen die door onderdompeling op belijdenis zich lieten dopen, dat men deze mensen wilde uitroeien en er werden militaire expedities gehouden. En men kwam in dorpen. Ja, en hoe kun je nou zien of iemand een baptist is of niet? Nou, daar hadden ze wat op gevonden. Je vraagt het gewoon. En dan wisten de baptisten wat de consequentie was. Maar ze verloochenden niet wat ze waren. Je begrijpt wel, dat gaat diep. Het gaat diep, maar je leest dat en dan denk je, jongen, het zal morgen aan u of aan mij gevraagd worden, ben je baptist? Ja? Dat was dus in die tijd zo. Het is. Maar goed, op dat fundament wil ik staan. Niet als bluf, maar diepe dankbaarheid. Wat is het een genade die ons gegeven is in Christus. En Paulus schrijft dan 2 Timotheus 2 vers 19. 2 Timotheus 2 vers 19. Toch blijft het vaste fundament van God staan. Met dit zegel. Dat is dan zo mooi, hè. De Heere kent wie van hem zijn. Dan zit u hier. De Heere kent u. Kent jou, kent mij. Hij weet dat we van hem zijn. Wat ding op meer? En ieder die de naam van Christus noemt. En daar staat ook trouwens, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Dat is dan een beetje wat weer naar onze kant komt natuurlijk. Hij kent ons, hij heeft alles gedaan. Maar nu moeten wij natuurlijk ook wel de weg gaan. Het gaat natuurlijk niet om een gebouw van steen. Dat is ondertussen wel duidelijk, denk ik. Maar de Heere God, mag ik het zo zeggen, zond zijn Zoon in de steengroeven. Denk even wat ik ga zeggen. God zond zijn Zoon in de steengroeven. Groeven, delven, graf. En dan schrijft Paulus in Efeze 2 vers 1. hen die dood waren in overtredingen en zonden. De Heere God zond zijn zoon in die groeven, in dat graf. Waar wij ook al waren eigenlijk, want wij waren dood. Maar hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Dan wordt u ook zelf als levende stenen, wij zijn dus levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, algemeen priesterschap had ik het over, om geestelijke offers te brengen die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. Het huis van God wordt dus gebouwd uit levende stenen. Dat wil zeggen, uit mensen die dood waren, maar die wedergeboren zijn, gereinigd door het bloed van het lam, dat de zonde weg was. En dan kom ik bij het punt. We hadden het al over de tempel van Salomo, die door Salomo gebouwd werd in Jeruzalem. De stenen kwamen uit de steengroeven. En die moesten de groeven dusdanig worden voorbereid, dat op het moment dat ze op de bouwplaats kwamen in Jeruzalem, er geen hamer en beitel meer aan te pas mocht komen om die stenen nog te bewerken. Dus in de groeven werden die stenen zo van vorm gemaakt, dat was een prima blokkendoos, mag ik het zo maar even zeggen, op de tempel, waar de tempel zou komen, in elkaar gezet zou worden. Volledig afgewerkt in die steengroeven. En daar zit denk ik een boodschap in. God heeft tevoren de maat, de vorm bepaald van dat geestelijk gebouw, de gemeente. En er staat er in Efeze 1 vers 4. Omdat hij, de Heere God, ons, de gemeente, voor de grondlegging der wereld in hem, Christus, uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Zoals dus die stenen voor die tempel in die steengroeven gemaakt werden, zo heeft God ook voor de grondlegging der wereld al die dingen aangaande ons al gemaakt. Dat is een diepte, ik hoop dat u het meepakt. Heel bijzonder. De steengroeven voor de grondlegging der wereld. En dat wordt dan later in elkaar gezet. En Petrus, 1 Petrus 1 vers 2, die zegt het, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest. Dus de Heere God, die vergadert in de huidige tijd uit die steengroeven de aarde, laten we het zo maar zeggen, uit die begraafplaats waar alle mensen eigenlijk dood zijn, van God gescheiden zijn, vergadert daar die levende stenen. Gemodelleerd zodanig dat het huis van God, dat een geestelijk huis is, in elkaar past. Dat is een bijzonder bouwwerk. Ja, het zijn levende stenen, daarvan kun je dan nog iets anders zeggen. Dat doet Petrus in 1 Petrus 2 vers 5. Hij zegt dan wordt u ook zelf, dus wij, u, ik, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap, heb je het weer. Om geestelijke offers te brengen, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus dat is de bedoeling. Een priesterschap. En wat doet een priester? Een priester brengt het offer op het altaar. Een priester offert. En in de offerdienst, ja, doe je dat ten gunste van jezelf, offers voor jezelf, of ten gunste voor de mensen die jou zijn gegeven. Ik zeg het wel eens zo, de priester in zijn taak brengt de mens van de aarde naar de Heere God toe. En de profeet brengt het woord van de Heere God van God naar de mens toe. Er zijn dus twee soorten bedieningen. De een van beneden naar boven, altaar ook rook wat omhoog gaat. En de ander naar beneden. De Heer Jezus was beide in één natuurlijk. En zo moet die gemeente groeien. En die groei raakt twee kanten. De steen zelf. U, ik, wij moeten groeien, geestelijk rijpen, geestelijk sterker worden, meer diept. Ja, en dan hebben we als gemeente onderling de verantwoording erop toe te zien dat dat bij ons in de gemeente ook gebeurt. Dat is natuurlijk essentieel. En dan groei je ook als gemeente. En dan bedoel ik niet een groei in meerdere leden, wat natuurlijk geschonken kan worden, maar ook als gemeente groei je in een geestelijke rijpheid. En ik heb veel gesproken in mijn leven, dat begrijpt u. En ik ben met name later voor het zoeklicht, weet ik hoeveel plaatsen geweest. Maar je merkt als spreker, ik ervaarde dat tenminste wel, of ik nou in de gemeente was waar men heel oppervlakkig was, of dat je in de gemeente kwam waar men het woord van de Heer indronk. Dat merk je als spreker. Ik heb dat tenminste vaak ervaren. Daar zit een verschil in. Nou, zo hoop ik dat wij persoonlijk mogen groeien in de genade en in de kennis. In heiliging en in toewijding. En dat heeft dan een wisselwerking natuurlijk op elkaar. En zo worden we ook als gemeente geestelijk sterker en gegroeid. En als de Heer vervolgens dat dan als middel wil gebruiken, dat ook anderen tot hem getrokken worden, dan is dat natuurlijk erg mooi. Maar het gaat niet primair om een groei in aantal, maar een groei in diepte, in kennis, in inzicht. In het raadsplan van God dat wij als die stenen gevoegd worden tot dat gebouw. En dan lezen van hem uit, wordt het gehele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Elke band, ieder deel. Dus hier krijgen we een beetje een voorbeeld van, we zijn aan elkaar verbonden en al die verbanden, al die banden, die zijn belangrijk. Die moeten samengevoegd worden en dan heeft ieder daarin weer een bepaalde mate waarin hij of zij werkzaam is. Dan onderscheiden wij op een andere plaats de gaven van de geest. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dus we moeten ons als gemeenteleden, als stenen van dat levende, stenen van dat levende gebouw, moeten onszelf afvragen van, komt het in mijn leven allemaal naar voren? Die maat die God voor mij heeft, wordt die gerealiseerd? Ben ik tot eer en tot dienst van hem? Of vind ik het allemaal wel prima en ja, och, ik zit op zondag in de kerk en vul het allemaal maar netjes in? Of zijn we echt ondersteunend binnen die gemeente? Want daartoe zijn we geroepen. En Paulus gebruikt dan weer een beeld van het lichaam. Hè? Wat kan je nou als oog als je het oor niet hebt? En ja, je kunt dan een mooie neus hebben, maar als je geen mond hebt, wordt het ook allemaal lastig. Je kent allemaal dat beeld natuurlijk. We zijn met elkaar en moeten allemaal binnen dat geheel werkzaam zijn. Het gaat dus niet daarom dat je een bepaalde geloofsbelijdenis onderschrijft, hoe bijbels die ook mag zijn, het belangrijk ook is. Maar het gaat erom dat je een levende steen bent, ingevoegd in dat gebouw. Petrus zegt het heel duidelijk, kom tot hem die de levende steen is. En dan sluit ik af met een tekst uit Johannes 1 Johannes 5. In Johannes 5, vers 10, 12. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En zo zijn wij in en door de Zoon tot levende stenen, een levend bouwwerk. En hier wil ik het bij laten.